En dan kondig ik nu de tweede literaire gast van deze avond met groot plezier aan u aan. Het is een eer dat hij hier wil zijn, dames en heren, Joost Zwageman. Hij debuteerde in 1986 met de roman De Houtgreep. Doorbraak was de roman Gimmick in 1989, daarna bestseller Vals Licht. Werd genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. In 1994 kwam De Buitenvrouw. En de jaren daarna bekwaamde Joost Zwageman zich in het schrijven van niet alleen gedichten en romans, maar vooral ook in de essayistiek. En al de stukken die geschreven zijn over Amerika zijn nu bij elkaar gekomen in twee delen. Kloeke cassette Americana. Welkom, Joost Zwageman. Ik ga meteen weer die truc van het water doen.
Ik doe dat.
Alsjeblieft. Eventjes, ik zat net met Walter in gesprek over alle superlatieven die hij over zichzelf noemde. En dat is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld om jezelf de hemel in te prijzen. Maar ik herinner me dat jij zei ooit een keer in een interview, een bescheiden schrijver is een contradictio in terminis.
Nou, ik varieerde daar op Harry Mulisch. Die zei, de man die zegt dat hij bescheiden is, is het al niet meer.
Maar je hebt dat gespecificeerd. Ja. Je hebt dat gespecificeerd tot de schrijver.
Nou, hij bedoelde de schrijver. Dus de man of vrouw, hè, dus in schrijverij. Dus de schrijver zegt dat hij bescheiden is, is het op het moment dat hij dat zegt al niet meer. Dus op het moment, hè, hij zegt alle bescheidenheid is bij wijze van spreken valse bescheidenheid. Op het moment dat je je erop voor laat staan.
Dan gaan we ons er niet op laten voorstaan. Gaan we wel eventjes een moment van onbeschaamde zelfpromotie.
Ja, geweldig. Ja, doe dat.
Zijn we hier toch voor. Je bent vandaag al de hele dag in Den Haag.
Ja.
Op steenworp afstand hiervan, gemeentemuseum. En wat bracht je daar?
Ja, nou, dat is erg leuk. Als je 50 wordt, of je dreigt 50 te worden. Dat dreigde ik 5 jaar geleden al. Dus daar begon ik over dit boek na te denken. Maar dan ga je nadenken over wat je heel graag wil doen in de literatuur. En 5, 6 jaar geleden begon ik al met mijn redacteur over dit boek te praten. Maar wat ik ook heel graag wilde, nog voor mijn 50ste, en het is net aan geluk, want dat word ik over 11 dagen, is in een museum te zien zijn. Niet met beeldend werk, maar met werk van vrienden die ik al sinds jaren volg en bij wier werk ik af en toe gedichten schrijf. Ik heb in de loop der jaren bij het werk van veel kunstenaars gedichten geschreven, samengewerkt, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rob Scholten. Maar vooral met deze twee kunstenaars, Pieter Bijwaard en Harald Vlucht. En die droom is bewaarheid geworden hier in het gemeentemuseum. Als u vandaag geweest bent, er stond een enorme lange rij, want je hebt daar Coco Chanel en de anatomische les van Rembrandt, maar daarvoor stonden al die mensen niet, die stonden voor deze tentoonstelling. Geweldig, dames en heren, echt. Je zag geen kip bij Coco Chanel en alles verdrong zich daar bij die ene zaal waar dit te zien is. Dus het is een droom die werkelijkheid
is geworden. Wat is er zo ontzettend kicken aan in een museum?
Ja, toch. Kijk, ik wilde altijd al beeldend kunstenaar worden en geen schrijver. En dan, als dat niet lukt, ondanks verwoede en verwoestende pogingen.
Was je een beroerd schilder?
Meer dan beroerd. Ik was rampzalig en ik was verschrikkelijk en ik was hemeltergend. Maar ik dacht dat het wel redelijk was wat ik maakte, maar dat was niet zo. Maar als je dat moet erkennen bij jezelf, dan kun je twee dingen gaan doen. Dan kun je heel mismoedig door het leven gaan en zoveel mogelijk somber in een hoekje gaan zitten, want het is niet gelukt. Maar je kunt ook proberen om dicht bij de bron te komen en dus dicht kennis te maken met mensen die dat wel kunnen. En daar ben ik eigenlijk al mijn halve leven mee bezig. Zowel in Americana, door Amerikaanse kunstenaars nabij te komen in het schrijven, letterlijk ook, als wel met Nederlandse kunstenaars, door bijvoorbeeld naar hun atelier te gaan en gewoon te zien hoe ze het doen. Of samen met kunstenaars samen te werken, maar ook met een kunstenaar naar het museum gaan. Je ziet altijd meer als je iemand bij je hebt die je kan beter leert kijken. Nou, en als je dan zelf met teksten bij het werk van deze kunstenaars ineens aan je teksten terugziet aan de museumwand, en dan in het gemeentemuseum, wat ik toch eigenlijk, ja, laten we eerlijk zijn, dus het Stedelijk Museum, Boijmans en het Gemeentemuseum. Nou, het Gemeentemuseum heeft een geweldige directeur die veel sneller opereert dan het Stedelijk Museum Amsterdam en Boijmans. Dus alle hulde aan Benno Tempel. Ik kwam hier, denk ik, 8 maanden geleden mee. En dat is feitelijk bijna onmogelijk om dan op zo'n korte termijn een tentoonstelling van de grond te krijgen. Maar hij was meteen bereidwillig en meteen gingen twee curatoren aan het werk. En nu is er dus die tentoonstelling die alle andere tentoonstellingen overbodig maakt in Nederland.
En dat niet alleen. Bovendien ook nog een unieke publicatie.
Dat ga ik alleen hier zeggen, dames en heren. Dan hou ik op met mijn kruidenier verhaal. Maar dit is dus een uitgave van Pieter Bijwaard en mijzelf. Een van de kunstenaars, hij heeft hier, het is niet helemaal representatief voor zijn werk, maar hij heeft hier als een, hij is een monnik uit Bergen, Noord-Holland. Hij komt nooit, eigenlijk toen hij hier al was, was hij al redelijk van de leg. Maar wat hij hier heeft gedaan is met, als een soort miniatuur Jackson Pollock, heel fijnzinnig drupsels gemaakt waaruit toch een soort belettering is te lezen. En dat combineerde hij met mijn gedichten. En deze bundel is in geen enkele boekhandel te koop, alleen maar in een oplage van 150 in het Gemeentemuseum Den Haag dus. Ik kan het moeilijk in Rotterdam gaan vertellen, want dat heeft geen zin. Het, is dus, het heeft geen ISBN-nummer, het is echt een bibliophile editie, speciaal ook voor deze tentoonstelling gemaakt.
Wedden dat je het op Crossing Border Den Haag nog een keer gaat
zeggen?
Nee,
dat ga ik niet doen, want dan ga ik iets heel anders doen. Ja. Daar word ik A, niet geïnterviewd, B, ben ik alleen maar aan het woord over kunst. Dan ga ik volgende week dus, dat is de 16e, heb ik eindelijk meer dan 8 minuten, zoals bij De Wereld Draait Door. En kan ik vertellen over kunstwerken uit Americana. Dus dat doe ik dan heel met een slideshow.
En ga je dan ook mensen beter leren kijken?
Nee, dan ga ik vooral hopelijk meeslepende verhalen vertellen. 30 minuten lang.
30 minuten lang. Over. Een monument voor hemzelf noemde VPRO Magazine het. Monument voor jezelf, is dat ook hoe jij het zegt?
Dat was een grapje en gelukkig kwam daarna een hele leuke recensie. Maar ik kan natuurlijk moeilijk een monument voor P.F. Tomese gaan maken. Of voor weet ik veel, voor Margriet de Moor. Of voor Abdelkader Ben Ali. Snap je, dit, als dit een monument voor mezelf is, dan zal dat wel. En ik hoef ook, omgekeerd hoeft ook dat. Maar heb je niet ook niet, Ben Ali hoeft ook geen monument voor mij te maken. Maar
je zou vermoeden dat je een monument maakt voor de Amerikaanse cultuur, voor de Amerikaanse.
Dat is het. Ja, het is, laat ik het zo zeggen, het is een round-up na 25 jaar gepassioneerd kijken naar de Amerikaanse film, muziek, beeldende kunst, literatuur. En jij zei, ik verzamelde al mijn essays. Nou ja, dat kan je de lezer niet aandoen. Ik heb wel een filter erop geplaatst. Ik heb alles opgevraagd vanaf 87 bij kranten en tijdschriften. Een heleboel was ik ook vergeten. Dat is erg hoor, dat merk ik nu. Je vergeet wat voor stukken je hebt geschreven over schrijvers die in de jaren 80 of 90 geweldig van belang waren, maar die helemaal zijn weggedreven. Dat staat er dus allemaal niet in. Ik hoop dat alle stukken over de fenomenen en grootheden die hierin staan over 20 jaar nog op ieders lip liggen. Hemingway hoort er natuurlijk bij. Dus ik heb een keuze gemaakt uit pakweg 400 à 500 essays die ik bleek te hebben geschreven in die 25 jaar. En 100 ervan hebben de ballotage gehaald.
En heb je
ze aangevuld met nieuw materiaal.
En heb je het oud werk herschreven?
Soms wel, soms niet. Er is bijvoorbeeld één stuk over J.D. Salinger. En dat schreef ik in 1987. En daarna zocht ik de biograaf van Salinger op. En dat stuk, eerste stuk over Salinger en mijn hartstocht voor The Catcher in the Rye, dat heb ik intact gelaten. Want de jonge schrijver van een jaar of 26 is daar aan het woord. Dat verhaal waarin ik naar de biograaf ga en hem in Londen bezoek, dat heb ik radicaal herschreven. Niet dat ik zijn woorden heb veranderd, maar laat ik het zo zeggen, in die tijd was iedereen nog langer van stof, dus ik ook. Dus dat heb ik al heel erg gecomprimeerd. Dat was een stuk van 5000 woorden voor HP, voor Haagse Post toen nog. Nou ja, dat heb ik nu gecomprimeerd.
Dat bestaat
naar
niet meer.
Dat stukken publiceert de krant niet meer. Maar dus dat heb ik ingedikt en hopelijk weer een nieuw leven gegeven. Dus een heleboel dingen heb ik ook wel degelijk herzien, herschreven en om met Komrij te spreken onherstelbaar verbeterd.
En die 26-jarige die had een vuur wat je nou niet erin geschreven kreeg?
Zeker wel. Dat vuur dat dooft niet. Als jij en ik 25 jaar verder zijn, dan hoop ik dat je me interviewt over deel 3 en 4. Want ik ga ongebroken en onverdroten verder. Er is nog genoeg dat ik nog niet heb gezien, beleefd, meegemaakt, gelezen, et cetera. Snap je? Jasper Johns, om maar iemand te noemen. Robert Rauschenberg. Woody Allen. Hij komt veel voor in het boek, maar ik specificeer me hier met 2 films. Maar ik wil heel graag nog eens een keer een mooi stuk maken waarin ik iedereen meesleep in het hele oeuvre van Woody Allen. Dus er is nog heel veel te doen. Er zijn wel 1200 bladzijden, maar ik ga nu al een dreigement uiten. Er komen nog een keer 1200.
Aha. Want Amerikaanse boeken, de hele cultuur is voor jou bewegwijzering geweest, ankerplaats voor de ziel.
Ja, dat is waar. Dat is wel een beetje waar. Ik wil niet zeggen dat ik ook, ik heb genoeg over Engelse schrijvers, Franse schrijvers, ik heb heel veel over Nederlandse kunst geschreven, maar ik houd nog steeds een zwak voor de Amerikaanse literatuur, beeldende kunst, met name die 2 takken, fotografie eigenlijk ook, omdat veel Amerikaanse kunstenaars anders dan in andere landen, met een bijna, laat ik het zo zeggen, met een heroïek die bijna gedoemd is te mislukken, nog steeds naar de sterren willen reiken. Snap je? Jackson Pollock die zei ooit over zichzelf, nadat hem gevraagd was waarom hij niet meer figuratief schilderde, dus niet meer herkenbare beelden, maar dus die abstracte, wilde werken begon te maken. Dus waarom schilder je niet meer naar de natuur? Toen zei hij, I am nature. Nou, dat is dus natuurlijk geweldig, want in Nederland is alleen maar Harry Mulisch ooit geweest, die heeft gezegd, ik ben de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is hem het leven lang nagedragen. Maar stel nou dat je hier opstaat als schrijver en je zegt, u schrijft
stinkend
heel
goed boeken schrijven.
Ja, van ik ben de stank. Weet je wel, dat kan niet. Je kunt niet, dat kun je niet verkopen in Nederland.
Waarom kan
niet.
Dat niet? En waarom kan het daar wel?
Niet. Nou, ken jij één schrijver die zo, als bij wijze van spreken, zoals Hemingway dat heeft gedaan? Of de enige die het hebben gedaan, dat zijn Gerard Reven, maar die deed altijd met ironie en smieren. Hermans en Mulisch. Maar die, kijk, in Amerika is die zelfvergroting ook wel gedeeld ironisch, maar soms bloedserieus. En mensen worden daar niet op afgerekend. Want neem Jack Kerouac. Die zegt gewoon in de On the Road van, we zijn met z'n tweeën op pad en we gaan net zo lang door tot we de rand van de kosmos hebben bereikt. En dat doen we ofwel met drugs, ofwel met onze eigen geest, maar we zoeken de ruimte van het volledig leven, om een Lucebert te zeggen. En daarvoor gaan we ook door roeien en ruiten. En dat is een geweldig aansprekend, lyrisch, hartveroverend boek, dat veroudert nooit. En ja, alleen dat al, alleen al On the Road van Jack Kerouac, dat maakt dat ik als een blok viel voor de Amerikaanse literatuur. En zo kan ik, zo noem ik er ook nog tientallen anderen. Dat is een liefde voor het leven en dat gaat nooit weg.
Maar waarom toch zou dat zijn dat hier nog niet, of hier in de rest van de wereld kan dat niet aan? Dat naar de hemel reiken, dat bluft. Dat...
Ja, omdat Amerika dus, het is al een natie die groter is dan we eigenlijk zelf beseffen. En dan men zelf beseft. Alles is bigger than life daar. Er is ook dat ongebroken geloof in een betere wereld. He, Obama met zijn yes we can. Dat kunnen ze helemaal niet, dat weten ze ook wel. Want 96% van de mensen lukt het niet. Maar die blijven wel roepen yes we can. En als het dan iemand anders wel lukt, zijn ze heel blij voor die ander. Dat is ook nog zoiets. Dat kunnen ze scheiden. Dus de boosheid over hun eigen mislukte leven is toch een ander eiland. En op dat ene eiland bevindt zich dus zeg maar die lichte teleurstelling. Op dat andere eiland bevindt zich de oprechte blijheid over als een ander iets wel lukt. En dat is van een generositeit die ook bijna misschien een beetje naïef is, maar die wel ongeveinsd is.
Maar
en dat is heel bijzonder. En daardoor het nadeel daarvan is dat mensen die ook aanbeden worden in Amerika, ook vele malen heftiger en heviger en harddoorklievender aanbeden worden dan in Nederland of welk ander Europees land. Een superidool in Amerika is ook echt een superidool met een capital S. En daardoor gaan vaak, schrijvers dan wel schilders, muzikanten, filmsterren, toch eigenlijk branden ze veel sneller op dan elders in de wereld. Het aantal zelfmoorden onder Amerikaanse schrijvers is griezelig hoog. Onder beeldende kunstenaars van de 20e eeuw, idem. Je kunt ze een heel rijtje opnoemen van de abstract expressionisten. Er zijn er 6. 3 door zelfmoord. Mark Rothko, Arshil Gorky, Franz Klein. Jackson Pollock reed zich op jonge leeftijd dood tegen een boom. Met 2 vrouwelijke inzittenden, van wie er eentje overleed. Take that. Wie was het dan? Ja, Willem de Koning werd wel oud, maar dronk zich zo ontzettend de afgrond in. Ook omdat hij de last van de hoge verwachtingen niet kon dragen. Ze wilden namelijk de wereld veranderen, hè, in de kunst. De abstracte expressionisten deden het niet voor minder. Dus er was een kunst die moest volledig veranderd worden. En de abstracte expressionisten, onder leiding van Rothko en de Koning en Pollock, dachten werkelijk dat met hun kunst, die niet alleen Amerika, maar ook Europa veroverde, Parijs werd weggevaagd, dat er nooit meer figuratief zou worden geschilderd. En toen stond er ineens een rare man op met een witte pruik en die schilderde een dollarbiljet. Dat was een persoonlijke belediging en die Warhol voor die kunstenaar. En een aantal van hen kon dat niet aan. Rothko, stierf verbitterd, miskend. In 1971 sneed hij zijn polsen door in zijn atelier. Nu gaan zijn werken van de hand voor $36 miljoen. Oh, ironie. En Jackson Pollock op zijn beurt en Willem de Koning, die konden die titanische kracht die ze zelf hadden opgeroepen van wij gaan de kunst veranderen, konden ze de facto niet aan. Ze vermorzelden hun eigen werk heel vaak. Willem de Koning heeft honderden werken gemaakt, maar hij heeft er veel meer vernietigd. Omdat hij, dacht, als ook maar iets voor 96% geslaagd is, dan kan men mij nog vernielen op grond van die 4%. En daarna ging hij ongelooflijk veel drinken. En werd hij dus eigenlijk op veel jongere leeftijd dan we hadden dan we allemaal hadden gewild, ging hij dus dan onder op naar de zware golven van Korsakov.
Maar je zegt, dat is ook de invloed van alles is bigger than life daar. De levens
dus
zijn
de
bigger than life.
Dus de last van de roem is ook hoger.
Maar wat, het gaat altijd over de Amerikanisering van Europa. Ja, dat zeggen we dat we daar last van hebben. We kijken allemaal Amerikaanse films, we lezen Amerikaanse boeken. Ga maar door.
Ja.
En toch is die invloed, die discipelt kennelijk niet voldoende door.
Nee,
om
helemaal,
hier bigger dan
life. Hoezo niet? We zijn omspoeld en over. We zijn enorm overspoeld door de Amerikaanse cultuur. Ik hoop alleen dat ik...
Maar wij worden niet bigger than life, de kunstenaars.
Nee, gelukkig niet, want wij zijn en blijven Hollanders die wel genieten van de Amerikaanse cultuur. Maar wij doen daar toch niet aan mee.
Is dat ook jouw houding?
Dat is ook mijn houding. Dat is mijn houding, ja. Ik weet niet hoe ik zou zijn geweest als ik in Amerika zou zijn geboren en hebben geleefd. Maar nu, ik vind die verhalen over al die getourmenteerde schrijverslevens en kunstenaarslevens ontzettend vaak aangrijpend. Maar ik ben nog steeds wel die Hollander die daar toch naar kijkt alsof het op een andere planeet gebeurt. Hoe vaak ik er zelf ook geweest ben.
Je zegt ik weet niet wat ik zou zijn geweest. Maar
nee, dat weet ik niet. Nou, dan zou ik bij wijze van spreken de generatiegenoot zijn geweest van Jay McInerney en Bret Easton Ellis. Dat is ook heel leuk, dames en heren.
Ja.
Dat had ik heel graag gewild. Maar ik had nog veel liever... net zoals in de film Midnight in Paris van Woody Allen, waarin de hoofdfiguur dus wordt getransporteerd naar de jaren 20 in Parijs. Owen Wilson, die wandelt in het Parijs van nu, maar hij droomt van het Parijs van de jaren 20. Nou, dat heb ik nou met Amerika. Ik had het net over Mark Rothko, die zich persoonlijk beledigd voelde door de popart van Roy Lichtenstein en Andy Warhol. Want hij maakte kosmische kunst die de wereld zou vertroosten. Mark Rothko. Toen kwam ineens iemand die Marilyn Monroe schilderde. Hij vond dat niet alleen banaal, hij vond dat een regressie en de barbarisering rukte op in de kunst volgens Mark Rothko. Hij reageerde ongeveer op Andy Warhol zoals in Nederland in de tijd, dat weet u misschien nog, in Rotterdam, bij die geweldige verkiezingsoverwinning, of geweldig voor hemzelf, Ad Melkert reageerde op Pim Fortuyn. Zo reageerde Mark Rothko op Andy Warhol. Hij weigerde hem de hand te schudden op een soirée in New York. Dus Andy Warhol kwam op hem af. Gee, it's nice to meet you. Met zijn hele mechanische blik. Waarop Mark Rothko zei, Ad Melkert, hij gaf hem de cold shoulder. Nou, dat zei Melkert niet, maar het kwam wel erop neer. Ik schud geen hand met tuig, zei hij tegen Mark Rothko. De rest is geschiedenis. Rothko overleefde het niet. En Andy Warhol overleefde later, zo zie je bijna alle levens in de Amerikaanse kunst zijn toch tragisch. Op zijn beurt overleefde Andy Warhol ternauwernood een aanslag op zijn leven. Want dat is ook nog zoiets, snap je? Wij treuren om Theo van Gogh en Pim Fortuyn, maar de Amerikaanse geschiedenis van de 20e eeuw is er een van aanslagen, niet alleen de 20e, maar aanslagen, moordaanslagen op helden. John Lennon mocht op iconen. John Lennon mocht dan uit Amerika komen. Er was een Amerikaan die hem neerschoot, omdat hij op grond van Amerikaanse principes, die de moordenaar terugzag bij J.D. Salinger, Catcher in the Rye notabene, de hoofdfiguur van Catcher in the Rye, Holden Caulfield, een puber, vindt de wereld van de volwassenen phony. Nou wil ik niet zeggen dat iedere middelbare scholier in Amerika Catcher in the Rye heeft gelezen, maar het is wel net zo'n geliefd boek in Amerika als Turks fruit en de avonden hier. Maar de moordenaar op John Lennon had in zijn linkerzak de Catcher in the Rye, want hij vond dat John Lennon een phony was geworden en dat hij bestraft moest worden met een kogel. Dat is typisch Amerikaanse excess.
Het typisch Amerikaanse excess, je kan jezelf niet helemaal als een Amerikaan inschatten, maar wat wel opvalt...
Maar ik was er graag bij geweest, ik had mijn verhaal niet afgemaakt. Ik was er graag bij geweest, daar in de jaren 60, op het moment dat Andy Warhol dus, terug in de tijd, want nu heb ik mijn rondje weer gevonden. Dat zou ik graag gewild hebben. Dat ik dus daar, in die tijd, getuige zou zijn geweest van die ontmoeting tussen Warhol en Rothko. Ik zou verder terug nog in de tijd willen gaan. Ik zou heel graag de eerste ontmoeting van Hemingway met Fitzgerald hebben meegemaakt. Kijk, dat had ik nou willen meemaken. Helaas, dat gaat niet. Dus dan schrijf ik er maar over.
Is een hoge productiviteit ook typisch Amerikaans?
Nee hoor, want James Salter, die nu door iedereen wordt gelezen, is een man die heel spaarzaam is omgegaan met zijn krachten. En die heeft een klein, maar ontzagwekkend oeuvre gemaakt. Daar staat tegenover de enorme productiviteit van Saul Bellow, John Updike en Philip Roth. Maar die, ja, hun oeuvres zijn net zo groot als dat van Hugo Claus en Moelis.
De productiviteit zit misschien in iets anders, dat ze buiten hun kaders durven. Dat het niet is, Saul Bellow die schrijft kort verhalen, maar die mag dan daarna niks anders meer.
Nee. Nou.
En dat maakt jou misschien tot... Daarin sijpelt de Amerikaanse invloed door dat jij je niet gelegen laat liggen aan de kaders van het romanschrijven of alleen maar mogen dichten.
Nou, dat vind ik ten dele. Wat Saul Bellow zei, een Nobelprijswinnaar, hè, dus let op, dat is toch wel bijzonder. Hij zei, als je mijn romans wilt navoelen, niet alleen begrijpen, maar ook wilt navoelen, dan moet je weten wie Aristoteles was, maar dan moet je ook weten wie Arnold Schwarzenegger is. En daarmee komt eigenlijk alles samen. Dus iemand die Nobelprijsfeetje was, die dus een ontzettende, weldoordachte, superieure roman schreef, er is eigenlijk geen betere schrijver in Amerika in zijn tijd, die zei tegelijkertijd, ik omarm de hele cultuur, zoals ook Walt Whitman. He embraced all American life. Nou, ik denk niet dat er een pendant, maar weer terug te gaan op Reven, Hermans, Moelis, die hadden nooit gezegd, als je mijn werk wilt waarderen, moet je weten wie Descartes was, maar je moet ook weten wie Frans Bauer is. Dat is ondenkbaar. Terwijl in Amerika dus de schrijvers veel meer royaler zijn in het omarmen van alle facetten van de cultuur. John Updike, in Rabbit, The Rabbit Secrets, is de hoofdfiguur een garagehouder, of een autoverkoper notabene van Toyota's, in een fictief plaatsje Brewer, gemodelleerd naar Pennsylvania. En dat is een republikeins stemmende, heel doodgewone man. Maar doordat je de Amerika vanuit zijn perspectief ziet, omarm je ook weer als lezer die hele cultuur. Nou, dat vind ik geweldig. Dat Amerikanen, zeg maar, het hier en nu, de hedendaagse samenleving en tijdsbeeld daarvan creëren in Europa, dat ze dat niet te min vinden. In Nederland is dat
Stephen
vaak
King gaan waarderen.
Ook dat. Doordat iemand mij attendeerde op, zeg maar, de kwaliteiten van Stephen King, die ik zelf eigenlijk over het hoofd had gezien. Er moest dus weer een Amerikaans essayist zijn die, als het ware, mijn vooroordelen deed wegvallen. Nou, zo hoop ik. Ik hoop met dezelfde open mind, zonder... Kijk, natuurlijk is niet alles van dezelfde betekenis. Natuurlijk betekent Walt Whitman meer dan Whitney Houston, om maar iets te noemen. Maar je kunt wel met dezelfde wapenuitrusting, literaire wapenuitrusting, en ook met de kracht van de romancier, met dus meeslepende essays schrijven over beide fenomenen. En dat probeer ik eigenlijk al mijn leven lang.
Het mooie is dat er hier ook iemand naar voren wordt geschoven die de essays gaan over alle uithoeken en dingen die je niet verwacht. Maar het is ook dat mensen van wie je het niet verwacht in één keer een andere professie blijken te hebben. En zoals David Byrne van de Talking Heads, een goed voorbeeld. Ja. Die man, voorman van die grote band, kunstzinnige band. We konden misschien vermoeden dat daar iets meer achter zat.
Geweldig
maar
album.
Dat daar een enorm essaybundel achter zat. How Music Works. Dat had niemand vermoed.
Nee, dat is hartstikke leuk. Dit is, ik ben opgegroeid met de Talking Heads uit Amerika. Ramones, Blondie, de punk en new wave. Maar deze man is op zijn beurt weer beïnvloed door Lou Reed en de Velvet Underground. Maar hij blijkt inderdaad ook een soort Rudy Kausbroek-achtige manier van essayeren te hebben. En dat How Music Works is een heel solide en laconiek verteld boek over wat hij dan de geheimen van de popmuziek noemt, maar ook de geheimen van de modern klassieke muziek. Fenomenaal vind ik dat het iemand ook een stapje terug doet als popidool en de moeite neemt om een serieus boek over muziek te maken. Dus geen populaire autobiografie, maar echt serieus.
En heel betrokken over de tijd schrijven, over de maatschappij van nu, de veranderingen daarin. Hij schrijft over de muziekbeleving die ooit gedeeld was, die nu
steeds individueler wordt, en zo ziet hij allerlei. Door zeg maar, de digitalisering, maar ook door de sociale media, ziet hij eigenlijk steeds meer dat het beleven van muziek een individuele aangelegenheid wordt. Ondanks het feit dat er nog steeds massa popfestivals zijn en concerten, sluit de muziekliefhebber zich steeds meer in zichzelf op. En daar heeft hij een hele theorie over, die ik met rode oortjes heb gelezen. Maar ja, ik ben er ook nieuwsgierig aan alles. Hè? Ik bedoel, hier was net Louis Couperus. Die schreef boeken, die heette Over alles en iedereen. Dat vind ik een hartveroverende titel. Dat je zo'n encyclopedische belangstelling hebt. En niet alleen belangstelling, maar een hartstocht hebt voor de wereld. Je hebt schrijvers die zeer geïnteresseerd zijn in zichzelf. En zichzelf ook over de bladzijden uitsmeren. Herman Brusselmans kan dat fenomenaal. En je hebt schrijvers die ontzettend nieuwsgierig zijn naar de wereld. En dat ben ik.
David Byrne die schreef vanuit zijn bandje, de Talking Heads, vanuit Amerika, een lied dat in deze enorme bundeling wordt verweven tussen de suburbs zoals we die kennen van American Beauty.
Yes.
En een suburbs die misschien jezelf bekend voorkomt, maar dan de Alkmaarse suburbs, zijn lied Once in a Lifetime.
Ja, Once in a Lifetime. Geweldig.
Hebben we die toevallig klaarstaan? Nee, helaas.
Op een gegeven moment zegt hij van, dan rij je daar in die wijk en met je geweldige mooie vrouw en met je kinderen op de achtergrond. How did I get here? Dus die vervreemding van het leven in suburbia, dat is ook een hyper-Amerikaans thema, maar dat is tegelijkertijd universeel. Want ook daarom spreekt een film als American Beauty ons ook aan. En daarom spreekt dat liedje ons ook aan. En daarom spreken zoveel series over de buitenwijk, en films over de buitenwijk, ons ook aan. Dat is dan wel iets wat we gemeenschappelijk hebben. Omdat 70% van de mensen leeft niet in de grote stad Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Nog in een klein dorpje. Maar leeft in de middelgrote stad. De Groeikern, de Vinex-wijk, Zoetermeer. De meeste mensen leven in de Zoetermeer-achtige gemeente onder ons. En daar, als je daar drama weet te genereren en daar drama weet in te leggen, en dat kunnen ze dus, die Amerikanen, met dat meesterwerk American Beauty, ja, dan maak je iets wat snijdt door de ziel van ook andere mensen dan alleen Amerikanen. Zeg maar, de eenzaamheid van de nieuwbouwwijk. En Martin Bril zei altijd, de verhalen liggen op straat, maar je krijgt er wel zere voeten van. En dus je moet heel veel lopen en goed kijken. Maar een verhaal situeren in het hartje van Den Haag en de zelfkant, dat kan. Maar een dramatisch verhaal situeren in een wijk waarin iedereen alles op orde heeft. Gezin met twee kinderen, Labrador in de auto, hè, Volvo, oprijlaan, s'avonds de gordijnen dicht, gebeurt niks, televisie aan. Als je daar een ongelooflijk drama weet neer te zetten, dan raak je de harten van de mensen. Want eigenlijk is het universeel dat iedereen die daar woont toch een hoekje in zijn hoofd heeft van oké, ik zit hier wel, ik moet geslaagd zijn, mijn gezin is gelukkig en et cetera, maar dit is het niet. Weet je? En dat gevoel, dat weet de Amerikaan ontzettend over te brengen. Juist omdat zij er meer dan andere naties in Europa ontzettend naar streven. De Amerikanen hebben dat idee van white fence. En het gras moet aangemaaid zijn. En dat geweldige huis. En als je dat eenmaal hebt, nou, dan ben je klaar. Dat is, that's life. Meer hoef je niet te bereiken. En als je dat bereikt, dan eigenlijk dan blijkt die enorme eenzaamheid die er is nog steeds niet overwonnen te kunnen worden. Ja, daar schrijf ik verschillende manieren over in Amerikanen. En dat vind ik een universeel gegeven.
En dat allemaal vanuit die jongen die daar in Alkmaar.
Nou, ook wel vanuit die.
Is je dat ooit opgevallen? Dat het volgens precies dezelfde structuur is opgebouwd?
Nou, dat zag ik nou weer niet. Dat vind ik wel heel interessant, inderdaad. Maar ik woonde natuurlijk niet in hartje Alkmaar. Hè. Ik woonde aan de rand van Alkmaar.
Aan de rand van een slaapstad?
Aan de rand van een slaapstad. In een soort de Noorderlingen-achtige wijk, hè, van Alex van Warmerdam. Ik ben nog met mijn ouders in die wijk, gingen we kijken hoe het huis in aanbouw was. En dan stond ik dus, kon je met een ladder naar boven, stond je op de betonnen vloer van je slaapkamer. En daar maakten mijn ouders dan foto's van. Hoe ik daar in dat huis in aanbouw stond. En daarna ging ik foto's maken van mijn ouders. En toen we er woonden, nou ja, dat was ook, dus dat herken ik heel erg. Mijn vader komt uit een arbeidersgezin uit Den Helder. Ze hebben 8 kinderen en ze hadden 2 slaapkamers. Dus dat was echt met z'n 6 in 1 slaapkamer. Mijn moeder komt uit het dorpje Uitgeest in Noord-Holland. En ineens hadden deze 2 mensen die bij elkaar kwamen een drive-in woning. Weet je, dus de auto ging naar binnen met een garage en daarna ging die weer dicht. En dan zaten mijn vader en moeder alleen maar heel tevreden, zeg maar, te genieten van het feit dat ze onder hun auto zaten. Dat was voor hun geweldig.
Had daar niet de film Alkmaar Beauty kunnen worden opgenomen?
Best. Daarom vind ik American Beauty ook zo, laat ik het zo zeggen, zo'n geweldige film. Echt, ik herkende natuurlijk heel veel van die buitenwijk waarin ik opgegroeid ben. Maar als u die film heeft gezien, op een gegeven moment komt daar die sneaky jongen, weet je nog wel? Dat is die buurjongen.
Met zijn camera's.
Had je nog die high-end camerafilms. En die was aan het filmen. En in die film wordt er alles aan gedaan om die jongen heel erg onleuk te laten zijn. Dus je denkt, oké, die jongen gaat dus iets naars doen met het meisje van de buren. Maar die jongen, die blijkt een dichter te zijn met een videocamera. En die filmt een dwarrelend plastic stukje papier. En hij laat die film zien aan dat meisje. En hij zegt, sometimes there is so much beauty in the world, I can hardly cope with it. Of iets dergelijks van die naart. Maar dus soms, ik zie zoveel schoonheid in de werkelijkheid om mij heen, kan het bijna niet mee dealen. En dat meisje valt natuurlijk dan als een blok voor die jongen, en terecht, want dat is een dichter. En als je zelfs dus poëzie uit de prozaïsche buitenwijk weet te genereren, zoals die jongen dat doet, nou, pet je af.
In Alkmaar was die jongen met die camera, de kleine Joost Zwageman, die foto's van zijn ouders maakte.
Nou, het was nog geen camera, ik maakte foto's.
Je bent nooit definitief naar Amerika verhuisd?
Nee, nee.
Wat zou je het meest aan de Nederlandse cultuur missen?
Nou, waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat ik er 6 maanden ben geweest toen ik 23 was. En dat was toch wel een tikje een teleurstelling. Want dat Amerika van mij, dat zat voornamelijk in mijn hoofd. Alles wat ik hier schrijf bestaat wel. Maar ik had een ideaal beeld dat bijvoorbeeld alle Amerikanen wisten wie Mark Rothko was. En New Orleans en Philip Roth en Saul Bellow. Dus ik dacht, ik ga met iedereen praten over Saul Bellow. En toen bleken er eigenlijk meer mensen in Nederland Saul Bellow te kennen dan daar in Amerika. Dacht ik, ja, ik kan net zo goed hier in Nederland blijven wonen. En gewoon hier thuis de boeken lezen. Dus ik voelde mij daar eigenlijk, ja, dacht ik, ik weet meer van jullie kunst dan jullie zelf. Wat niet erg is, want die Amerikanen buiten New York, die weten gegarandeerd niks. Maar dat is ook het lot van de gemiddelde Amerikaan. Dus toen dacht ik, ja, dat ik kan beter, zeg maar, dat gedroomde Amerika intact laten en dan hier in Nederland blijven wonen, in mijn eigen taal blijven wonen, zal ik maar zeggen, dan dat ik daar op een houtje ga zitten bijten in dat onbetaalbare New York.
Wordt de bundel Hollandia, wordt die net zo dik en net zo bevlogen?
Dat is een heel goede vraag, want je bent de eerste die daarover... je bent de tweede die daarover begint, want mijn redacteur begon er ook over. Die zei, je moet een soort Hollandia gaan maken. Dat kan ik ook wel, want ik heb heel veel over Nederlandse kunst en literatuur geschreven. Maar ja, dat moet je over 5 jaar doen, want dit kunnen mensen natuurlijk... Hier doe je jaren mee. Als je, snap je? Hoop ik. Want die 1200 bladzijden, die heb je. Je moet ook niet alles in één keer lezen. Je moet dan weer eens iets over popmuziek pakken, dan weer dit. Dat is mijn ideaal beeld, dat lezers het over 2 jaar nog op hun nachtkastje hebben en er af en toe weer iets uit lezen.
Het schijnt ook
achter elkaar.
Het schijnt een heel erg goed Sinterklaas cadeau te zijn, toch ook?
Voor iedereen die nog in Sinterklaas gelooft, wel, ja. Maar ik kom het niet brengen.
De komende 5 jaar leest men deze bundel, de komende 5 jaar schrijf je aan Hollandia.
Eerst weer een gedichtenbundel en een roman.
Afgesproken. Dank voor dit gesprek, Joost Zwageman.